Bij ons zit nu Toon Wassenberg, een lid van de oppositie in de gemeenteraad, die we hier al eerder aan de lijn of in de studio hadden en dan meestal over zaken van ruimtelijke ordening en dergelijke en van stadsontwikkeling. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Meneer Wassenberg, er is de laatste week weer veel te doen geweest over stadsvernieuwing en de invulling van de stad. En we hebben daar ook een schepen voor, een schepen van ruimtelijke ordening, Rob van de Velde. Die is het niet helemaal eens met, die vindt dat het masterplan voor de Scheldekaaien met name, dat eigenlijk beter kan. Kunt u ons eens even iets vertellen over het masterplan van de Scheldekaaien, hoe dat precies tot stand is gekomen en wat daarin zit?
Ja, dat is een heel samenhangend verhaal eigenlijk. Dat begint aan Petroleum Zuid en dat eindigt aan de droogdokken. En zoals jullie weten wordt al decennia lang gepraat over het feit dat Scheldekaaien er anders uit zouden moeten zien. We hebben hier een stad waarbij, hoewel er een mooie rivier doorloopt, eigenlijk de stad met de rug naar de rivier toe leeft. En de kaaien zelf, ja, dat is, Patrick Hansens noemde dat vaak de mooiste parking ter wereld. Eigenlijk een prachtige kade, maar we parkeren daar alleen maar auto's op. En bovendien is die kade zelf ook door de jaren in zeer slechte staat geraakt. En er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat daar terug een globaal plan voor gemaakt is. Dat is één, het feit dat we kaaien willen die er anders uitzien en die anders gebruikt kunnen worden, waar de mensen meer aan hebben dan louter een grote parking. En twee, de dringende noodzaak om in het kader van het Sigma-plan langs onze rivieren de dijken te verhogen of meer ruimte te geven aan de rivier om te zorgen dat we de stad beschermen tegen overstromingen. En dat is eigenlijk nog versterkt door de klimaatopwarming. Ik heb begrepen dat jullie het daar net over gehad hebben. Wij moeten echt wel de kade verhogen. En wat we niet willen in Antwerpen is dat echt een muur wordt. Want je hebt vandaag eigenlijk al een keermuur staan. Dat is eigenlijk al een redelijk storend element. Als je vanuit het centrum naar het water wil stappen, dan ligt daar een muur tussen waar dan nog eens een metalen hek op staat. En men heeft dan gezocht naar manieren om wel degelijk de kade hoger te maken, maar toch de barrière te verlagen. En dat kan je doen door met vlottende onderdelen te werken, door met bewegende delen te werken. En het is eigenlijk vanuit die optiek van de kaaien moeten mooier en anders, maar ze moeten ook veiliger en steviger, omdat ze eigenlijk op instorten staan op sommige plekken, dat er een globaal plan gemaakt is, waarbij eigenlijk de volledige, ik geloof dat het 6,7 kilometer is of zo, de volledige as herontworpen wordt. Met verschillende onderdelen en verschillende karakters heel erg aansluitend op de woonwijken die eraan liggen.
Ja, en men is daar niet echt over één nacht ijs gegaan, geloof ik?
Nee, dat is eigenlijk een proces dat al heel lang loopt. Dat ook een intensieve samenwerking is tussen de stad Antwerpen en het Vlaams Gewest, omdat het Vlaams Gewest en de Vlaamse regering zijn eigenlijk beheerder van de Schelde. Het is de NVZ-kanaal die moet zorgen dat die kades veilig en voldoende hoog zijn. En daar is ook een zeer intensief participatieproject rond opgezet geweest, in samenwerking met Unizo, met andere organisaties. Antwerpen Antwoord heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En als ik het mij goed herinner, zijn er bijna 2000 mensen geweest die daar aan allerlei activiteiten hebben deelgenomen, aan ronde tafels, vergaderingen, activiteiten op de kade zelf, om hun mening en hun idee te geven. En die zijn eigenlijk tot nu toe in heel dat traject meegenomen om de Scheldekaaien vorm te geven op een manier dat de Antwerpenaar zelf ook zichzelf erin kan terugvinden. En dat vind ik wel jammer aan de eenzijdige communicatie die we deze week kregen van Schepen van de Velde. Dat was ook een deel van de kritiek die ik erop had. We moeten het nu ineens doen met zijn persoonlijke overtuiging of zijn persoonlijk oordeel blijkbaar, en daar moet dan al de rest.
Ik kreeg het idee van, ik ga dat even bekijken met Schepen Koen Kennis en dan brengen wij dat wel in orde.
Die indruk had ik ook. En ik heb ook geen enkel probleem dat er als er een nieuw bestuur is, dat er ook een andere visie is. Dat hoort erbij als de democratie speelt en er komen andere partijen aan de macht. Maar ik vind het wel heel ongelukkig dat daarbij voorbij gegaan wordt aan het feit dat dit niet louter een SPA-project was of een project van Patrick Janssens of wat dan ook. Het is een project dat met heel veel mensen in elkaar gepuzzeld is. En om dan eigenlijk zonder veel onderbouwing te zeggen van, ja, maar wij denken dat het een dode boel wordt, of wij vinden toch dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn, zonder dat we daar enige onderbouwing voor zien, dat vind ik geen goede manier om te besturen.
Op zijn eigen site heeft de Schepen intussen een artikel gepost dat in een van de Corregio-kranten is verschenen over ja, dat hij misschien weer misbegrepen is geweest, maar dat misschien die parkeerplaats op Sint-Andries toch ook wel een beetje moet worden herbekeken. Ja, waar gaat het nu eigenlijk allemaal over, heel die fuss die door de Schepen wordt gecreëerd?
Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb in de standaard van gisteren of eergisteren had ik gezegd dat ik dit vooral het gevoel had dat de Schepen een brand aan het blussen was die hij zelf had aangestoken. Dus hij had zelf een aantal zaken gezegd in de Gazet van Antwerpen waar hij zegt dat hij misbegrepen is en dat hij zeker niet had willen zeggen dat het masterplan helemaal moet herbekeken worden. Dat laat ik voor zijn rekening. Ik heb begrepen dat hij dat al voor een stuk nuanceert, gelukkig ook, denk ik. Maar wat die parkeerplaats betreft, het idee was eigenlijk... Ja, je kan ook niet zomaar al die parkings wegschrappen, want dan hebben we echt een parkeerprobleem, zeker ook voor de bewoners die in de aanliggende wijken wonen. En in het plan was voorzien dat er een ondergrondse parking zou komen ter hoogte van Sint-Andries en eentje ter hoogte van ergens in de buurt van de Waagnatie, richting Droogdokken Eiland, waarbij dat je eigenlijk van twee kanten, noord en zuid, de stad zou kunnen benaderen over de kaaien, parkeren en dan verder te gaan via... te voet via de Vlokus of via de kaaientram die ook nog altijd een optie is momenteel. Dus het idee was een parkeerplaats te maken ondergrondse ter hoogte van Sint-Andries. Daarom zegt de Schepen nu, ja, we vinden geen geïnteresseerde parkeermakelaars om daar te investeren. Hoe dus we willen dichter naar de stad.
Hoe zou dat komen?
Ja, ik denk dat de discussie... eigenlijk gaat, of eigenlijk samenhangt, en dat is iets wat je niet vaak hoort, omdat het ook een heel moeilijke discussie is. Ik begrijp ook dat iedereen daar voorzichtig over is. Maar als ik zelf als ondernemer een betalende parkeergarage zou willen bouwen, ter hoogte van Sint-Andries, en ik zie dat er iets meer naar het zuiden, op de gedempte Zuiderdokken, een zeer grote parking is waar je gratis kan parkeren, dan begrijp ik wel dat het moeilijk is voor zo'n een parkeerbedrijf om de risico's in te schatten... of ze wel een rendabele parking gaan kunnen uitbouwen. En de discussie of je in de toekomst nog gratis kan parkeren op de Zuiderdokken of niet, dat is natuurlijk eentje waar dat iedereen redelijk voorzichtig in is, omdat dat is natuurlijk niet populair om te zeggen, we willen daar die parkeerplaatsen weg. Dat is niet zo voor de hand liggend. Maar ik denk wel dat het een van de elementen is in het probleem om iemand te vinden die wilt investeren in een ondergrondse parking aan Sint-Andries.
Is dat überhaupt eigenlijk een goed idee om daar een privé-uitbater voor aan te trekken? Want ik denk, als privé-ondernemer heb ik eigenlijk baat mee een parking om uit te baten met zo weinig mogelijk parkeerplaatsen.
Dat denk ik niet, hè. Ik denk dat...
Want dan brengt ze namelijk op.
Ja, nee, je hebt natuurlijk nood aan veel mensen die in- en uitrijden. Hè, als je wil dat je parking rendabel is als private ondernemer. Ik vind het vooral belangrijk dat... Mij maakt het niet zoveel uit wie dat de parking bouwt of uitbaat. Maar ik vind het wel erg belangrijk dat je als stadsbestuur, als overheid, dat je kan sturen op de tarieven. En dat is iets wat dat vandaag al in een aantal parkings gebeurt. En er zijn ook een aantal parkeerbedrijven die meegestapt zijn in het model vanuit het parkeerbedrijf in Antwerpen. Waarbij bijvoorbeeld, dat bestond vroeger niet, daarvoor betaalde je voor elk uur dat je een parking binnenreed, of dat uur nu al een minuut gepasseerd was, of het hele uur was gepasseerd, je betaalde dat uur. Dat is niet meer zo. Vandaag betaal je naar gelang hoeveel dat je in de parkeergarage staat. Dat is vanuit de stad eigenlijk onderhandeld met de parkeerbedrijven om dat op te leggen. Ook de nachttarieven bijvoorbeeld, die zijn sterk naar beneden gegaan in overleg tussen de stad en de private parkeerbedrijven. Dus ik heb er op zich geen probleem mee dat je een ondernemer zou vinden die bereid is om de investering te doen en een deel van het risico wil dragen. Want daar zitten we vaak met een tekort aan middelen vanuit de overheid. Maar dan moet je wel als overheid proberen, en dan kan je perfect in zaken te maken hebben met bouw- en exploitatievergunningen. We zijn als overheid eigenaar van die grond, dus we kunnen daar voorwaarden aan opleggen. Dan kan je wel zeggen, wij willen bijvoorbeeld niet een tarief boven een bepaald bedrag, of omgekeerd ook, hè, we willen niet dat je veel te goedkoop laat parkeren, want dan komt iedereen in de parking staan die dichtst bij het stadscentrum ligt. Dat is ook iets wat we niet willen. Dus je kan er eigenlijk, je hebt wel wat knopjes om aan te draaien als overheid in parkeerbeleid, en wie dan uiteindelijk de parkeerplaats bouwt, maakt mij niet zoveel uit, maar je moet wel natuurlijk, als je wil dat het een privé-uitbater is, moet die daar een zeker rendement op kunnen voorzien als die parking 30 jaar kan geëxploiteerd worden, ik zeg maar iets, dan moet je daar wel op voorhand kunnen uitrekenen hoe lang dat hij denkt dat hij daar over moet doen om zijn investering terug te verdienen.
Een nu al legendarische uitspraak van Schepen van de Velde was ook dat er misschien wat dichter bij het centrum moet kunnen worden geparkeerd. En dan ja, zien we direct al het parkeren op de Grote Markt terugkomen, het MAS weer gebruikt worden, de Permeke garage, parking Spoor Noord. Is dat allemaal ijdele vrees?
Er worden wel wat persiflages opgemaakt. Parking Spoor Oost was een van de grappigste, denk ik, in de verkiezingscampagne. En ja, dat is misschien een beetje satire, maar op een bepaald moment begin je toch wel de indruk te krijgen dat redelijk dicht de realiteit begint te benaderen. Dus ik maak me daar wel zorgen over. Ik heb gelezen in de krant dat Schepen van de Velde op vakantie geweest is op de... Hij zei iets, dat hem wat uitgerust op een Mexicaans strand. Het is hem van harte gegund. Hij heeft denk ik heel hard moeten werken het afgelopen half jaar. Maar ik zou hem toch aanbevelen om ook heel veel citytrips te doen. Er zijn heel veel steden in West-Europa vandaag waar dat je ziet dat het omgekeerde beleid, het autoluur maken van de centra, er net voor zorgt dat de steden opleven en dat er terug meer gewinkeld wordt, dat de horeca opleeft. Uiteraard moet het stadcentrum bereikbaar zijn, maar je lost dat niet op met louter plaats te laten innemen door auto's, want dat zorgt er eigenlijk voor dat je stad eigenlijk wordt bezet door een teveel aan auto's. En dat komt ook niet ten goede aan de mensen die er wonen. Ik vind dat je echt moet zorgen dat je bewoners, dat die in de eerste plaats hebben om hun auto te zetten. Niet voor de deur, want dat is in een stadcentrum als Antwerpen eigenlijk niet denkbaar en niet realiseerbaar. Maar je kan wel aan wijkparkings gaan denken. Maar om nu te zeggen dat er een tekort is aan parkeerplaatsen in het stadcentrum, ik wil dat nog wel eens aangetoond zien. En waar ik mij vooral zorgen over maakte, was niet alleen het dichter schuiven van de parking naar het centrum, maar ook dat de optie terug geopend wordt om bovengronds te gaan parkeren. En dan krijgen we natuurlijk weer scheldekaaien waar de auto's weer gewoon op de kaai staan, of misschien zelfs in een parkeertoren worden opgestapeld.
Ik heb wel eens het idee dat het hier gaat om twee visies over waar de stad voor dient. De stad waar je woont, de stad waar je werkt, de stad waarin men met andere woorden leeft, en de stad als product dat geconsumeerd wordt. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, ik denk dat voor een leefbare stad te hebben, heb je wel een beetje de twee nodig, denk ik. Het moet goed zijn voor de mensen die in het hart van de stad wonen. Die moeten ook aangenaam kunnen wonen en die moeten ook hun alle mogelijke voorzieningen kunnen bereiken. Maar als je in het centrum van de stad woont, zie je ook veel. Dat is een hele sterke evolutie. Veel meer dan mensen dat vandaag te voet met de fietsen met openbaar vervoer doen. Dat is trouwens in alle westerse steden bezig. Zelfs in de grote Amerikaanse steden. Amerikanen die echt alles met een auto doen. Daar daalt ook het autobezit. En zeker bij de jongere generaties. Mensen kiezen niet meer om van hun eerste loon een auto te kopen. Dus dat is wel wat aan het verdwijnen. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook, om een levende stad te hebben, moet ze ook bereikbaar zijn. En daar speelt natuurlijk het feit dat je goede alternatieven moet hebben. En daar, een van de grote zorgen die ik daar heb, is de laatste jaren dat in het stadcentrum in Antwerpen dat de aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer niet meer toeneemt. Integendeel. Dat wordt op dit moment bespaard op het openbaar vervoer. Er worden wel nog nieuwe lijnen aangelegd, maar je ziet dat de capaciteit en de frequentie van een aantal van de tramlijnen naar beneden gegaan is de laatste jaren. En dat is natuurlijk niet combineerbaar. Hè. Je kan zeggen, minder auto's in de stad, maar dan moet je wel... Maar dan moet je wel zorgen dat de alternatieven versterkt worden. En dat zit niet goed op dit moment.
Nee, dat is wellicht ook een gevolg van de Dexia-crisis.
Ik weet niet of dat het gevolg is van de Dexia-crisis. Dat is in ieder geval een gevolg van de algemene besparingen die in de Vlaamse regering worden doorgevoerd. En ik vind het voor de steden zeer ongelukkig dat er bespaard wordt op openbaar vervoer in de stadcentra.
Ik moet op een bepaald moment denken aan Ekeren, als ik dat zo allemaal aanhoor. Want in Ekeren, heel veel mensen die in de randgemeente wonen, die komen naar Ekeren, die parkeren daar hun auto en stappen vervolgens op het openbaar vervoer. Als we natuurlijk hier in de stad al het openbaar vervoer beginnen af te bouwen en meer parkeerplaatsen te krijgen, ja, dan wordt dit misschien één groot Ekeren.
Ja, de grote zorg die ik inderdaad heb, is dat we de laatste, laten we zeggen, tussen 2000 en 2009, 2010 is er heel veel openbaar vervoer bijgekomen in Antwerpen. Veel buslijnen, veel nieuwe trams, verhoging van de frequentie, grotere tramstellen. En dat zorgde er inderdaad voor dat je een evolutie kreeg waarbij dat de park-and-rides van de trams zeer intensief gebruikt worden. Je noemt Ekeren, maar je ziet het nog veel beter als je in Meldselen gaat kijken aan de park-and-ride aan tram 3. Als je in aan de Carrefour in Schoten gaat kijken, dat wordt ontzettend veel gebruikt. En ik denk dat zeker ook, vaak ook senioren die niet meer graag met een auto de stad inrijden, die rijden tot daar en die zijn op hun gemak, die stappen op de tram. Als je dat dan inderdaad begint af te bouwen en terug begint te zorgen dat je vlot de stad in kan met de auto, ja, dan begint dat terug te draaien. En dan krijg je een evolutie waarbij dat we gekozen hebben om meer in te zetten op openbaar vervoer en op het verbreden van de fietspaden enzovoort. En als je dan terug, bij wijze van spreken, de sluis openzet en zegt van, we creëren massaal veel parkings bij in de binnenstad, kom maar af, er is parking. Ja, dan ga je ook terug een probleem krijgen met je wegcapaciteit, die we voor een stuk hebben stilletjes aan wat afgebouwd om plaats te geven voor fietsers en trams. En de twee zijn heel moeilijk verzoenbaar. En het is daarom dat je moet kiezen om te zorgen dat je bewoners op zijn minst in de buurt geraken van waar ze wonen. Want heel veel mensen kunnen ook niet zonder auto. Daar moet ook niet onnozel over doen. Maar dat je op zijn minst zorgt dat mensen die de stad komen bezoeken om te werken of om te shoppen of wat dan ook, dat die goede alternatieven hebben. Dat die heel vlot op het openbaar vervoer geraken en dat die tram vlot rijdt en dat die doorstroming van die tram goed is. Dat die comfortabel is, dat die proper is enzovoort.
Iemand die teleurgesteld reageerde toen het nieuws over het masterplan begon door te sijpelen was Unizo-voorzitter Nico Volkerik. Die zei van ja, er is jarenlang overleg geweest tussen de ondernemers met de bewoners. Dat is precies ook een beetje de mode antwoord dat wijkoverleg en overleg tout court eigenlijk opeens volledig van tafel wordt geveegd.
Ja, ik begrijp zeker de reactie van Nico, want ik weet dat hij daar ook persoonlijk zeer veel uren en zweet ingestoken heeft in dat project van de Scheldekaai. Dus dat is iets wat dat hem, denk ik, heel nauw aan het hart ligt.
Nu, ik denk wel meer vanuit het wijkcomité Sint-Andries dan vanuit Unizo.
Ja. Ik neem aan van beide, maar het is iemand die daar persoonlijk zich heel erg voor geëngageerd heeft. Dus ik snap goed dat hij zich ook wel zorgen maakt over dat participatietraject. Ik hoor heel goede voornemens van Schepen van de Velde rond participatie. En ik wil hem ook daar absoluut het voordeel van de twijfel geven. Maar wat ik wel zie, is dat heel veel projecten die met veel participatie tot stand gekomen zijn, dat die zonder overleg worden stopgezet of worden afgeschaft. En dan volgt het verhaal van, ja, maar we gaan iets nieuws doen. En voor dat nieuwe traject gaan we wel mensen betrekken. Maar dan moeten we natuurlijk nog zien hoe dat in de praktijk gaat gebeuren. Wie dat er betrokken wordt, hoe dat georganiseerd wordt. Maar heel vaak zijn mensen al in een heel proces meegenomen, betrokken, inspraak gekregen en staat er een zeker project op stapel dat, waar men naar uitkijkt en dat men verwacht dat het gerealiseerd wordt. En de beslissing om dat dan ineens niet meer te doen, die wordt quasi nooit overlegd. Die wordt redelijk eenzijdig genomen.
Maar wordt participatie dan ook niet te hoog ingeschat? Want als het aan de gemiddelde winkelier lag, dan zou er nooit een autovrije straat zijn aangelegd.
Ja, maar dat is ook een reden waarom dat je participatie nooit door één groep alleen moet laten gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is dat voor een geslaagd participatieproces dat je een grote variatie aan mensen en belangen rond de tafel brengt. Ik denk dat mensen die zich nog herinneren wat er gebeurd is in discussie rond het feit dat de meer autovrij moest worden, dat is toen, dat was heel eigenaardig dat er mensen waren die het idee hadden dat die straat leefbaar zou kunnen worden als je de auto's daar weghaalde. Ik zou nu eens willen zien wat er gebeurt als je zegt we gaan terug auto's laten rijden op de Meer en we gaan daar terug zorgen dat je daar altijd met een auto voor de deur kunt parkeren. Dat is gewoon niet meer aanvaardbaar. Vaak moet je ook wel voorbeelden doordrukken om te tonen dat het kan werken. En zeker niet trajecten opstarten waarbij dat je één groep van de bevolking zijn wil laten doordrukken. Ik denk dat is vaak een hele moeilijke oefening, hè. Participatie, dat is echt een werkwoord. En we hebben daar veel geleerd in de laatste jaren. Er zijn ook veel processen die niet zo goed gelopen zijn. Maar ik vind het heel erg jammer dat degenen die dan echt goed gelopen zijn, maar dat iedereen zeer positief is, ja, die worden ook niet gehonoreerd, zoals bijvoorbeeld dat van de Scheldekaai.
Als alles goed is, dan hebben we nu ook een heel leuke opname klaarstaan van een interview dat districtsburgemeester Peter Wouters van N-VA gaf bij de collega's van ATV over over een van de redenen waarom dat een ander masterplan van Deurne werd afgevoerd.
Ik denk dat je dat een beetje meer in een context moet plaatsen. Er zijn bepaalde aspecten die dat wij ervan hebben teruggefloten. Wat ook logisch is, denk ik. De kiezer heeft dat een beetje mee gekozen vorig jaar in oktober. Dus op het gebied van parkeerdruk en van mobiliteit bekijken wij het een beetje anders. Maar alle zaken die dat positief en goed zijn, die dat wij ook heel waardevolle zaken vinden, die gaan wij gewoon meenemen.
als ik nu even kwaadwillig ben en ik interpreteer de woorden van meneer Wouters op een andere manier, zou ik kunnen zeggen, alles wat in het verleden beslist is, kan nu volledig worden teruggedraaid omdat de kiezer voor verandering heeft gekozen.
Ja, dat is een beetje het risico in een democratie, dat je een soort van start- en stopbeleid krijgt. Maar ik denk dat er wel inderdaad wel een soort van onderliggende filosofie achter zit. Ik merk dat heel vaak in de gemeenteraad. Ik heb dat al eens een paar keer gezegd. Het lijkt wel alsof het nieuwe bestuur oppositie voert tegen de oppositie. Wij zitten daar als SPA, als ex-bestuurders van de stad. En de nieuwe bestuurders gedragen zich vaak als een oppositiepartij tegen ons. Het lijkt wel alsof zij met ons willen afrekenen. Terwijl ik dan denk, ja jongens, jullie hebben nu de meerderheid. De kiezer heeft voor jullie gekozen. Begint te besturen in plaats van nu permanent af te zetten tegen wat wij gedaan hebben. Wij zien heel weinig visievorming over hoe dat zij het nu wel willen. We zien heel vaak wat dat ze reactie op wat dat ze niet willen. Een afrekening met dingen die ooit beslist zijn door het vorige bestuur. Maar als men dan vraagt, ja, en hoe willen jullie dan in de toekomst? Wat is jullie mobiliteitsvisie rond de stad? Want ze willen het mobiliteitsplan herzien. Wat wordt jullie ruimtelijke visie op de stad? Want ze willen het ruimtelijk structuurplan voor de stad herzien. Dan krijgen we vandaag heel veel vage antwoorden en weinig concreet. Men weet heel goed wat men allemaal weg wil. En vandaar dat ik ook vaak verwijs naar een soort van symboolpolitiek. Het gaat heel vaak over het schrappen van fietspaden. Of het gaat over een zorg over parkeerplaatsen. Maar veel verder gaat het vaak niet. En daar zitten we eigenlijk allemaal nog op te wachten. Van waar zit nu die totaalvisie? Waar wilt eigenlijk dat nieuwe bestuur met die stad naartoe? Dat zien we eigenlijk niet echt goed.
En ondertussen begint die burger of die kiezer zich ook te roeren. We zien dat nu aan het Harmoniepark, wat ik nog niet vaak gezien heb, waar men nu het deksel op de neus heeft gekregen van zowel de stad als de provincie. En de bewoners dan maar naar de Raad van State stappen. Dat is nog niet vaak gebeurd.
Oh, dat gebeurt heel vaak, vind ik. Ja. Ik heb het gevoel dat de burger zijn weg ondertussen wel kent. Er zijn een aantal voorbeelden geweest. Je herinnert je waarschijnlijk het feit dat de werken aan de tramlijn naar Beinig op een bepaald moment zijn stopgelegd omwille van een straat die niet tevreden was met het effect op de verkeersafwikkeling in hun straat. Er zijn natuurlijk heel de procedures geweest waarbij dat rond de Kievit zitten aan het Centraal Station. Het bekendste is natuurlijk heel de Oosterweelsaga. Dus je ziet toch wel dat bewoners zich beginnen te organiseren en naar de rechtbank stappen. Op zich is dat oké, dat is goed. Dat is voorzien. Dus mensen kunnen zich verzetten als ze niet akkoord zijn met hun bestuur. En dat vind ik nu niet iets waarvan ik denk, ja, dat is nu omdat N-VA de basis. Dat hadden wij ook. Wij hadden ook wel projecten waarbij dat mensen naar de rechtbank stapten omdat ze niet akkoord waren. Maar ik denk wel dat je dat soort zaken, als je dat minder wil in de toekomst en je wil vermijden dat projecten die al voor een stuk in uitvoering zijn, waar al een hoop geld aan uitgegeven is, dat die in de loop van de rit worden stopgezet, ja, dan komen we helemaal terug bij dat verhaal van participatie. En mensen meepakken, niet alleen hun mening vragen, maar ook mee laten nadenken van in het begin over wat dat hun verwachtingen zijn en proberen naar een goede afstemming te komen. En als overheid ook proberen mensen duidelijk te maken van wat kan, wat niet kan, welke middelen dat er zijn, wat er binnen de beschikbare middelen mogelijk is. En dan zal je nog altijd aan het einde van de rit mensen hebben die toch niet akkoord zijn omdat ze zich niet bij het compromis willen neerleggen. En die mensen kunnen natuurlijk altijd hun weg gaan zoeken via de rechtbank. En dat vind ik op zich wel geen probleem, dat moet ook kunnen.
Het is natuurlijk een beetje karikaturaal om dat zo te zeggen, maar Schepen van de Velde was maar één dag terug van vakantie en het zat er al direct tegen. Is dat toeval of wil meneer Schepen zijn voetafdruk achterlaten op de stad?
Oh, ik kan niet in de gedachten van de schepen kijken, maar ik merk wel dat, ik heb hem dat ook al eens een paar keer gezegd, dat hij vindt vaak dat zijn communicatie slecht begrepen wordt. En dan denk ik altijd, ja, maar denk dan eens na over communicatie. Nee. Misschien zit daar wel een probleem. Maar ik sluit ook niet uit dat een bewuste manier van werken is. Dat hij graag het debat aangaat en dat hij graag de confrontatie zoekt. Iedereen is uit ander hout gesneden. Maar ik denk alleen, het enige wat ik betreur is als dat ertoe zou leiden dat het moeilijker wordt om overleg te hebben over projecten, omdat je vrij snel van in het begin mensen in de loopgraven stuurt, dan is dat slecht voor de projecten. Maar ik denk dat het gewoon een beetje de bestuurstijl is van de schepen. De ene is daar wat zachter in dan de andere. Ik heb daar op zich ook geen probleem mee. Ik heb graag dat er debat is. En het maakt stadsontwikkeling ook weer belangrijk en zorgt ervoor dat het in de picture staat.
Hebt u de indruk dat er veel debat is? Want in de gemeenteraad, de nieuwe gemeenteraad, zoals we die tot dusver hebben gevolgd, lijkt het vaak om een dovemansgesprek te gaan.
Ja, maar hoe gaat dat, hè? Tussen oppositie en meerderheid? Zeker nu in het begin. Iedereen moet zijn rol wat vinden, zowel de meerderheid als de nieuwe oppositie. Maar ik ben het er wel mee eens dat het vaak zo is dat de meerderheid met een voorstel komt, dat de oppositie erop begint te schieten en uiteindelijk de meerderheid zijn of haar hoesting doet. Ik denk dat dat altijd zo is. Ik denk dat dat in het verleden ook vaak zo was.
Maar in het verleden zag de oppositie er wel helemaal anders uit.
Ja, natuurlijk. De oppositie, ik denk dat al genoegzaam gezegd en geschreven is. Ik denk dat wij een sterke oppositie vormen. En dat gaat niet alleen over ons. Er zitten ook sterke mensen, nieuwe mensen ook, bij Groen en PvdA. En dat zorgt ervoor dat de oppositie veel sterker uit de verkiezingen gekomen is dan de vorige oppositie. Ja, daar had je eigenlijk alleen het grote blok van Vlaams Belang en twee mensen van Groen die heel hard hun best gedaan hebben. Die natuurlijk wel numeriek in de problemen zaten, dat het voor hen heel zwaar was om alles op te volgen en alles goed te blijven bolwerken. En dat is inderdaad heel anders nu. Hoe moet je dat klassificeren? Hè? Is dat dovemansgesprek of is dat debat? Ik denk toch dat we er met de oppositiepartijen proberen voor te zorgen dat we duidelijk maken dat er ook andere visies zijn, dat er andere meningen zijn. Dat die ook aan bod komen in de weerslag die je ervan vindt in de media. En dat daardoor de Antwerpenaar ook wel ziet dat er niet alleen een bestuur is, maar ook een oppositie. Maar of we hen van veel gaan kunnen overtuigen, dat weet ik ook niet.
Heeft die oppositierol ervoor gezorgd dat bij een bestuurspartij zoals de SPA er altijd in is geweest, u die stads anders bent gaan bekijken?
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, omdat ik merk toch dat wij de manier van aan politiek doen is misschien anders. Maar wij vertrekken nog altijd van het programma waar we mee naar de kiezer gegaan zijn. En wat wij willen met de stad is nog altijd hetgene waar we al 10 jaar aan het bouwen waren. Dus onze visie op de stad zelf is zeker niet veranderd.
Het wordt nog een mooie herintrede. Tot slot toch nog even een bericht uit de Standaard erbij halen. Het is komkommertijd, dus bij de Standaard moet men ook artikels winnen. En opeens had men een artikel geschreven over de SPA die te veel vrouwen had. En dan was het zoeken naar mannen bij de SPA in Antwerpen. En dan viel ook de naam van de beloftevolle backbencher Toon Wassenberg. U staat dus op nummer 2 ergens.
Nee, dat is absoluut nog niet aan de orde. Ik vond
trouwens
grappig dat ik na 6 jaar op de achterste rij gezeten heb. Nu zit ik op de eerste rij en nu noemen ze mij een backbencher. Maar het stond trouwens ook een groot stuk in de morgen. Hè. Het is de tijd van het jaar dat iedereen bij de journalisten probeert de puzzels te leggen. Met wie trekt er waar en hoe zit het met de mannen en de vrouwen en hoe zit het met de regionale verdeling. En het klopt dat wij veel vrouwen hebben. Het is een beetje raar dat daarvan gezegd wordt dat een probleem is. Allee, we komen van een tijd dat we moeite hadden om talentvolle vrouwen zich te laten engageren in de politiek. We hebben er nu een massa die dat absoluut willen doen. Dus op zich is dat geen probleem. En welke mannen dat er dan in de rits de gaten moeten vullen, dat zien we nog wel.
Oké, we zien elkaar waarschijnlijk terug op de gemeenteraad. Bedankt, Toon Wassenberg.
Tot snel.